is uit Colossense 3, vers 1 tot en met 4. Dus we lezen gezamenlijk het woord van God vanuit Colossense 3, vers 1 tot en met 4. En laten we dat doen in ontzag voor Gods woord. Want het woord is zuiver, het woord is helder en het woord is waarheid. En van de Heer tot ons gegeven. Dus laten we het lezen met een diep ontzag in ons hart. En dan beginnen we. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk die dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Amen. Oké, laten we in gebed beginnen. Dierbare hemelse God en Vader, Heer, als we deze tekst zo voor ons hebben liggen en nou zo net gelezen hebben, Heer, dan vraag ik het u of u deze tekst wil zegenen en de rijkdommen die erin zitten toch aan ons hart wil openbaren door uw Heilige Geest. Heer, want niemand onderzoekt de dieptes van God dan hij die de Geest heeft. En de Geest openbaart alle dingen die van God zijn. Wilt u ons dan ook zo deze ochtend helpen? En mij, uw dienstknecht, om uw woord recht en zuiver te spreken. In vrezen voor uw heilige, grote en nooit genoeg geprezen naam. U alleen bent waardig, Heer, om te ontvangen alle eer en glorie in hemel en op aarde. Heer, ondersteunt u dan toch ons. Help ons om te luisteren en om te spreken. Maar bovenal om uw woord toe te passen op onze levens. Opdat we mogen leven voor hem die ons gekocht heeft. Jezus Christus. Amen. Amen. Ik zou graag willen beginnen in eerste instantie. Ik ben er niet een heel groot voorstander van om zomaar een vers te pakken in het midden van een Bijbelboek. En zeker van de brieven van Paulus. Maar soms voel je daar toch een noodzaak toe om dat te doen. En deze week, wij zijn nu even tijdelijk in Nederland. We spreken met heel veel mensen. En tijdens die gesprekken ben je met veel zaken bezig. En gisternacht, toen ik heb een hele korte nacht gehad, maar gisternacht heel lang over dit vers nalopen denken in al hetgeen wat ik allemaal gehoord heb in de afgelopen weken. En daarom wil ik ook graag dat met jullie delen. Ik ben dit jaar begonnen met dit vers ook. En zeker op het moment toen ik er vannacht aan het over nadenken was, toen kwam het terug. Van Laurens, weet je nog dat je dit jaar bent begonnen met dit vers? Met het gebed dat dit een realiteit zal worden voor jouw leven. Maar zoals ik al net zei, het is een vers in het midden van een boek van Colossense. En daarom wil ik in eerste instantie even teruggaan van waarom is het boek Colossense geschreven? Want om eigenlijk hier te beginnen, dan mis je eigenlijk de aanloop die Paulus er al aan heeft gegeven. Want Paulus begint namelijk in hoofdstuk 1... En twee, om in eerste instantie de heerlijkheid van Christus neer te leggen. Colossense was een gemeente die zelf niet door Paulus gesticht was. Hij was er waarschijnlijk zelf nog nooit geweest, maar had er wel veel van gehoord. Zoals we dat kunnen lezen in Colossense 1, vers 7 en 8. Zo hebt u het ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. Die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Dus het was Epaphras die naar Colossense was geweest. En ze gaan ervan uit dat Epaphras zelf tot geloof is gekomen door de bediening van Paulus in Efeze. En Colossense in Efeze, als je nu naar het hedendaagse Turkije toe gaat, ligt dat relatief dicht bij elkaar. Dus vanuit de kerk van Efeze was Epaphras vol met het evangelie naar Colossense toe gegaan om daar het evangelie te verkondigen. En zo ontstond een kleinere gemeente. En Paulus had van deze gemeente gehoord. Maar zoals in elke gemeente ontstond na een korte periode van waarschijnlijk vruchtbaarheid, ontstonden er ook problemen. En Paulus schrijft deze brief om deze problemen eigenlijk zozeer aan te pakken. En hij schrijft daarin in Colossense 2, vers 1 tot en met 3, schrijft hij eigenlijk wat het verlangen is voor deze gemeente. En dan staat geschreven, want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voor u en voor hen die in Laodicea zijn. Als ook voor zoveel die mij nog nooit in levende lijf hebben gezien. Opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde. en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus, in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Dus dit was het verlangen van Paulus en hij streed hier als het ware voor deze gemeente, ondanks dat hij deze gemeente nooit gezien had of gesproken zelfs had. Misschien wel enkelingen van de gemeente, maar nog nooit echt in levende lijven. En hij wil dan spreken over het geheimenis en het geheimenis wordt beschreven in vers 26. Namelijk het geheimenis van wat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen. Christus onder u, of in andere vertaling Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dus Paulus, die bewerkt zich hier om dat geheimenis, wat in eerste instantie alleen bedoeld was voor de Joden, maar dat in de komst van Christus geopenbaard werd aan alle volken om dat eigenlijk aan de gemeente neer te leggen. Dat wij in Christus een hoop hebben op de heerlijkheid. En we komen zometeen nog dieper op terug wat deze heerlijkheid daadwerkelijk inhoudt als we verder gaan naar onze tekst. Maar waarom was dit het verlangen van Paulus? Waarom richtte hij er zo op om deze gemeente in deze omstandigheden deze brief te schrijven? En we weten niet exact zeker wat het daadwerkelijk was, wat er zo in deze gemeente mis aan het gaan was. Maar het komt er heel erg op neer dat in deze kerk een soort van Jezus plus werd gepredikt. En wat bedoel ik dan met Jezus plus? Jezus plus is eigenlijk hetgeen dat de mensen zeggen van je ontvangt Jezus, je gelooft in hem, hij reinigt je, maar daar is het nog niet mee volbracht. Nadat je Jezus hebt ontvangen en gelooft in hem en hebt de zaligheid ontvangen, moet je nog meerdere dingen gaan doen om uiteindelijk naar de hemel te moeten gaan. Een Jezus plus. Dus niet alleen Jezus, maar Jezus en wat anders. En dat is ook iets heel sterk wat we in deze tijd tegenkomen. Dat we, nadat we Jezus hebben ontvangen, allemaal ons weer wetten gaan opleggen. En dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk ook in deze gemeente. Als we lezen in hoofdstuk 2 vers 16. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken. Of op het punt van een feestdag, of een nieuwe maan, of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus. De Colossense gemeente was de gemeente uit de heidenen getrokken. Dus het waren waarschijnlijk heel weinig Joden waren. Maar toch, toen de Joden hoogstwaarschijnlijk hoorden dat er een gemeente was, kwamen ze erheen en zeiden ze van, wacht eens even. Jullie hebben misschien wel Jezus, maar daarbij moeten jullie nog alle Joodse wetten gaan vervullen. Dus ze zeiden van, maar in zaken of eten of drinken. De Joden kwamen en zeiden van, jullie mogen geen varkensvlees eten, jullie mogen geen garnalen eten. En ga zo maar door, alle Joodse spijswetten. Of op het punt van een feestdag, of een nieuwe maan, of de sabbatten. Dus dat er eigenlijk, wat de Joden daarin wouden, is dat de heidenen die in Colossense waren, teruggingen onder de Joodse wet. Maar dat was het dus niet alleen. Er waren ook mensen die daadwerkelijk een soort tuchtiging van het lichaam toepasten. Zoals staat in vers 23. Deze dingen hebben dan wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid. En verachting van het lichaam. Maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. Dus wat je ziet in de gemeente van Colossense is dat het een jonge gemeente is. Maar dat op dat moment van deze gemeente de Satan direct erop afspringt en allerlei eigenlijk valse leringen in deze gemeente gaat brengen. Allerlei dingen die iets toe willen voegen aan Jezus. Maar Paulus is er zo duidelijk in dat Jezus alleen voldoende is. Colossenzen 2 vers 9 en 10. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. Paulus zegt dat Christus, in Christus, we volmaakt zijn geworden. Dus we hebben daarbij niets anders meer nodig dan Jezus Christus alleen. Hij is onze voleinding. En dus op het moment dat er hier in onze gemeente of in je leven een soort Jezus plus wordt gepredikt, dan moeten we altijd op de rem staan. En ons afvragen, is Jezus Christus alleen voldoende voor mij? En dus Paulus in hoofdstuk 1 en 2 is alleen maar bezig om eigenlijk in eerste instantie de doctrine neer te leggen van de heerlijkheid van Christus. Dat Christus daadwerkelijk voldoende is. Dat alleen Christus noodzakelijk is tot de zaligheid. Maar Paulus weet en beseft heel goed dat alleen bij de doctrine en bij de kennis die in het hoofd zit, het niet voldoende is. En daarom begint hij in hoofdstuk 3 bij onze tekst van vandaag. En hij begint daar bij het woordje als. Dat is een heel mooi woord, als. Als u nu met Christus bent opgewekt. Dus hij plaatst, hij vraagt nu aan de Colossense, als u met Christus bent opgewekt. Als u Christus hebt als uw verlosser en als uw Heer. Als u volmaakt bent geworden in hem. Als u, zoals ook staat, opgewekt bent. Dat als u in de dood bent gegaan en opgewekt bent met Christus in het nieuwe leven, zoals we dat noemen de wedergeboorte, dan geldt dit voor u. Als u nu met Christus opgewekt bent. Als u nu in dat nieuwe leven staat met Christus, dan zou u heel aandachtig moeten lezen. En wat zegt Paulus dan? Zoek dan de dingen die boven zijn. De mensen die in de kerk van Colossense kwamen, die wouden eigenlijk een eigen koninkrijkje bouwen. Met allerlei nieuwe wetjes en nieuwe regelgevingjes om maar toe te voegen aan Jezus Christus. Maar Paulus zegt ervan, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. We weten en we geloven en we belijden dat Jezus Christus gestorven is. En dat hij na 3 dagen is opgestaan uit de doden. En nu zit aan de rechterhand van de Vader. Maar wat betekent het dan? Zoeken de dingen die boven zijn. Wie van de kinderen hier heeft wel eens een keer verstoppertje gespeeld? Oh, daar gaan allemaal vingers omhoog. Ja. Oh, zelfs Peter heeft een keer verstoppertje gespeeld. En wie van de volwassenen heeft een keer verstoppertje gespeeld? Toen ze jong waren. Dus ik hoef niet het woord zoeken uit te leggen, want we weten wat het betekent. Want iets wat verborgen is, de kinderen gaan zich dan in een hoekje verstoppen en dat moeten we dan zoeken. En soms vind je het, maar dit is het wonderlijke, dat dit altijd gevonden kan worden. En dat is het, in principe is het ook, het zoeken van de dingen die boven zijn. Het met ons hart eruit kijken naar hetgeen wat van boven is, wat van God is. Want wat de valse leraren wouden doen, is wouden mensen op de aarde houden. Maar Paulus zegt, wacht eens. Jullie zijn helemaal niet meer van deze aarde. Jullie zijn van boven. Daar is jullie huis. Daar is jullie verblijfplaats. Daar is waarvoor Christus jullie heeft geroepen. Niet voor deze aarde. Want deze aarde, zoals Hebreeën zegt, die zal door het vuur eigenlijk verslonden worden. Alles wat er op deze aarde is, zal op een gegeven moment vergaan. Daarom is hem die in Christus Jezus zijn, die opgewekt met hem, een burger van de hemel geworden. En daarom moet hij die dingen zoeken. Want, zoals er zoveel weten, we zijn nog niet in de hemel. We zijn nog niet bij Christus. Dus we moeten ons hart erop stellen om juist datgene wat van boven is te zoeken. En dan vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en die niet op de aarde zijn. Dus het gaat ten eerste niet alleen om het zoeken, dat ons hart er daarnaar uitgaat om te bedenken en om te zoeken wat van boven is. Maar ten tweede ook te bedenken. Wat betekent bedenken? Dat ons gedachte vol wordt van eigenlijk van gedachtes van de dingen die boven zijn. Mag ik u een vraag stellen? Hoe vaak heeft u deze week nagedacht over de eeuwigheid? Hoe vaak heeft u nagedacht dat er eenmaal een dag zal zijn als Christus terugkomt, dat we met hem zullen zijn? Dat als u gezondigd had, dat u bedenkt van wat een heerlijke dag zal het zometeen zijn dat ik zonder zonde was. En je daarna uit te strekken. Te bedenken dat we niet geroepen zijn voor deze aarde. En we zien het om ons heen in de maatschappij van Nederland. Dat heel veel instituties, christelijke instituties zoals het huwelijk, aan het verbasteren zijn. We zien abortussen, we zien euthanasie. We zijn nu zelfs bezig om kinderen van 1 jaar de keuze te geven over leven of dood. En we zien eigenlijk de hele samenleving in elkaar zakken. Zijn we op dat moment mee bezig met de dingen van de eeuwigheid? Zijn we dan bezig om ons hart naar omhoog te richten en die dingen te bedenken? Dus in de eerste instantie is het het zoeken. En het tweede is het bedenken. En dan staat er nog zo'n mooi woord in vers 3. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Wij zijn gestorven. En dat is vreemd om voor te stellen, want we leven, we ademen en we doen met z'n allen. Maar toch, u bent gestorven. U bent gestorven aan uzelf. En zoals we vanochtend ook in de avondmaal tekst hebben mogen lezen uit Galaten 2 vers 20. Dat wij met Christus Jezus gestorven zijn. En het leven wat wij leven, leven nu uit het geloof. En dus de reden waarom wij deze dingen moeten bedenken, is omdat we gestorven zijn. En ons leven is verborgen in Christus, is met Christus verborgen in God. En wat betekent dat dan? Iets wat verborgen is in God. En het is een oud Nederlands woord. En dat betekent als volgt. Zelfs al heeft u te maken met allerlei zonden. Zelfs al heeft u allerlei strijd en verdrukking. Dan heeft u nog steeds niets anders nodig dan Christus. Want uw leven is verborgen in hem. Dus wat hij als Christus als ware doet, is hij pakt u, hij ontarmt u en zegt, deze is van mij. Dit kind is van mij. Dit kind hoort bij mij in de hemelen. Dus zelfs al zou je strijden met allerlei dingen, dan mogen we nog een vaste zekerheid van ons geloof hebben dat we verborgen zijn in Christus. Dat hij van ons is en wij van hem. En dan staat er dan in vers 4, wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de hoop van het christelijk leven in Christus. Christus is ons leven. En op het moment dat hij zal terugkomen uit de hemel, zullen wij met hem geopenbaard worden. Het is een zekerheid. In die heerlijkheid. Dat is de vaste grond. Dus we hebben op dat moment niets anders nodig dan Jezus. Om te mogen verborgen zijn, dus bij Jezus te horen. En dit was radicaal tegenover de valse leraren van die tijd in Colossense. Die zeiden, wacht eens even, je hebt iets meer nodig dan Jezus Christus. Je hebt Jezus en de wet nodig. Jezus nodig en de vernedering van het lichaam. Jezus nodig misschien en vasten. Jezus nodig en gebed. Nee, zegt Paulus. Niets van dit alles. Alleen Jezus Christus. Hij is ons leven. Hij is ons alles. En wanneer we ons richten op hem in de hemelen, zullen we daadwerkelijk de volheid van het leven kennen. Maar ik ben dankbaar erin dat Paulus daar niet alleen maar bij blijft. En dat hij in de voorgaande versen ook zeer praktisch wordt. Wat het leven met het zicht op bovenop de eeuwigheid daadwerkelijk betekent. Beginnende in vers 5. En dat loopt eigenlijk door tot en met hoofdstuk 4 vers 6. En ik heb niet de tijd om alles daarin te delen. Maar Paulus wordt hier zo praktisch. Wat het betekent om een daadwerkelijk christelijk leven te leiden. Een leven wat zich richt op de dingen die boven zijn. En hij begint dan, ik lees het hele stuk door. En ik zal dan 2 of 3 punten eruit pakken waar hij echt de focus op legt. Naar vers 5 tot met 17 wil ik lezen. Dood dan de leden die op aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de gehoorzamen. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu, leg ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet naar elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken heeft. Het eerste instantie wat hij zegt, is van al hetgeen wat we vroeger deden in ons zondig bestaan, leg dat weg. Dood dat. Het is echt het doden. Het is niet zeggen van, maar ik moet er wat tegen doen. Want zoals John Owen zei, zegt van op het moment dat je de kier al maar voor de zonde openlaat, dat is net zoveel als een deur wijd open. We kunnen niet tegen de zonde van ons oude bestaan, kunnen we niet passief zijn. We moeten radicaal zijn en het doden. Volledig en geheel. Er echt tegen staan. We kunnen niet hand in hand lopen met de zonde en met ons bestaan uit het verleden. Als we dan opgewekt zijn in Jezus Christus, dood dan uw leden die op aarde zijn. We hebben dat leven hier nog op aarde. En we kijken uit naar de eeuwigheid. Maar dat is een leven wat zichzelf doodt. En dan vers 11. Daarbij is Griek en Jood niet, daar is niet Griek of en Jood van belang, besneden of onbezeten, barbaar of Sint, slaaf of vrije, maar Christus is alles in alle. Paulus zegt als het ware, van dit geldt voor de Joden, dit geldt voor de heidenen, klopt niks van. Want we zijn alle één in Christus. Christus is alles. Geen Jezus plus. Geen Jezus plus het Jodendom. Geen Jezus plus het Hindoeïsme. Geen Jezus plus het Boeddhisme. Geen Jezus plus werken van de wet. Maar Jezus alleen. Die ons alles is en in alle. Dus de Jezus die in mij is, is ook in u. En daarin kunnen we geen verschillende Jezus dienen. En dan gaat hij verder. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Dus Paulus zegt hier als ware niet alleen van dood dan hetgeen wat in uw verleden is, maar ga ook in de nieuwheid van het leven wandelen. U bent een nieuwe schepping. Loop dan ook zo. Volg Christus na, zoals hij wandelde hier op aarde. Dat is een alle ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid. En boven dit alles, doe de liefde aan. Die de band van de volmaaktheid is. En daar gebruikt hij als het ware een soort van riem voor. Een metafoor van een riem. Een band. Dus hij zegt, hij pakt al die dingen, al die goede dingen. En hij zegt van, hij bindt ze eigenlijk vast met een riem. En trekt ze aan en zegt van, de liefde is die band. Dus alles wat we doen, doen we uit liefde. En dat is ook het grote gebod wat Jezus ons heeft gegeven. Maar op die avond van zijn sterven en van zijn dood. Dat hij zei, dit is het nieuw gebod wat ik u geef. Opdat u elkander lief zult hebben. En door deze liefde zullen we getuigenis zijn naar God toe. En dan vers 15. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dat is de reden van ons bestaan. Vers 17. Dat wij alles wat wij doen, in wat wij spreken met onze mond, in de daden die wij met ons lichaam doen, dat alles doen in de naam. Dus door de kracht die Jezus Christus geeft, voor de glorie van God. Terwijl je God en de Vader dankt door hem. Dat is wat het betekent. Om opgewekt te zijn met Christus en de dingen te zoeken die boven zijn. En de dingen te bedenken die boven zijn. Dat leven in Jezus Christus, in de nieuwheid. Dus aan de ene kant staat er van dood alles wat in het verleden was. Maar daarna staat er, bekleed u dan. U trekt die nieuwe kleren als ware aan. En zegt u, waar ik vroeger vol haat was en ongeduld, word ik nu geduldig. En liefdevol. Waar ik vroeger hoogmoedig was en trots, wil ik nu nederig worden en elkaar dienen. Waar ik vroeger niet kon vergeven, wil ik nu juist vergeving schenken. En dat is juist het mooie van als we dat in relatie zien met vers 3. Want we zijn daar niet perfect in. En we zijn daarin, we hebben onze strijd daarin. En onze moeilijkheden daarin. Maar Paulus zegt daarin, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is de hoop van de zekerheid. Dat is de hoop van ons bestaan. Dat wij verborgen zijn in Christus. Dat wij naast Christus niemand anders of niets anders nodig hebben. En dat we dat leven wat we mogen leiden, tot hem en tot zijn eer en glorie mogen leiden. En dat we dan op die dag toch de hemelpoorten gezamenlijk mogen binnenlopen. Met een vreugdevol lied in ons hart. Zoals Henk Binnendijk altijd zegt, dat de tegenwoordige tijd niets anders is dan een kleedkamer voor de eeuwigheid. Dus wij leven op zo'n manier, als wij opgewekt zijn in Christus, alsof wij ons al bekleden, dus de nieuwe kleding, voor de eeuwigheid aantrekken. En dat gebeurt niet door de wet. Want door de wet wordt niemand gerechtvaardigd. Dat gebeurt niet door allerlei zaken, van tuchtigingen van ons lichaam, door vast of gebed. Maar dat gaat door het leven wat wij leiden voor Jezus Christus. Want hij is ons alles. Wij hebben niemand anders nodig dan Jezus Christus alleen. En hem na te volgen en hoe hij heeft gewandeld hier op aarde. En te leven voor de eeuwigheid. En misschien zijn er mensen hier binnen vanochtend die zeggen van, Jezus. Jezus, wie is die Jezus? Waarom Jezus? En dan zou ik je toch oproepen om te zeggen van, Jezus is degene die ons heeft getrokken uit de zonde. Dat alle slechte daden die wij gedaan hebben, heeft vergeven. En ik zou u oproepen om toch tot Jezus te komen deze ochtend. En hem in geloof te aanvaarden als uw Heer en uw Meester. En in die volheid van het leven te gaan wandelen. Om in die nieuwheid van het leven te lopen. En daarin een hoop te hebben op het eeuwig leven. Die hoop te hebben dat als wij sterven en dit lichaam weer tot stof zal wederkeren, dat wij dan voor hem in glorie mogen zijn. Want dat is de hoop van vers 4. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Geen Jezus plus, maar Jezus alleen. Wanneer we op hem vertrouwen en in een nieuw leven gaan wandelen, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Om daar toch in eenmaal in de eeuwigheid voor hem te mogen staan. In heerlijkheid. Dus het is mijn gebed van deze ochtend ook. Dat we alles weg zullen leggen wat in de weg staat van Jezus Christus. En dat we alleen hem zullen navolgen. Alleen onze gedachtes in woorden en in daden alleen op hem zullen gaan richten. Omdat hij in en door onze levens heen verheerlijk zullen mogen worden. Laten we bidden. Dierbare Heiland, Jezus Christus, Zoon van God. U alleen bent waardig en u alleen bent voldoende. We hebben niets anders nodig in dit leven dan u alleen. En te wandelen zoals u gewandeld heeft. Heer, we danken u dat we in uw Zoon, Jezus Christus, een hoop hebben. Een vaste grond. Waardoor wij zometeen de hemel mogen binnengaan. Een vaste grond, Heer. Dat u volmaakt bent en dat we niets anders nodig hebben dan u. O, wilt u ons toch die rust en die vrede geven om met Jezus Christus te wandelen, iedere moment van de dag. En voor hen, o Heere God, die u nog niet kennen, die Jezus Christus nog niet in die schoonheid hebben gezien, dat u toch deze ochtend mogen zeggen, Jezus Christus alleen. Als vergeving voor mijn zonde. Als verlossing van mijn schuld. Als de reiniging van mijn leven. Als de hoop voor de toekomst. O Vader, ik bid u en ik vraag u. Dat hier toch in deze gemeente. Van iedereen die hier zijn als gast. Toch één ding mogen bedenken. En dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat ze geheel en hem voor hem alleen zullen leven. Al de dagen tot hun leven. Totdat de eeuwigheid komt. Dit bid ik u in Jezus' naam. Amen.